Welkom. Fijn dat we met zoveel rondom het woord weer samen mogen zijn. En ook degene die we niet zien, maar wel met ons verbonden zijn, heten we hartelijk welkom bij dit uur rondom het geopende woord van God. Waarbij we verder bladeren in de geschiedenissen, het levensboek van Salomo, de koning van de vrede. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. Psalm 68, het vijfde vers. Zullen we met en voor elkaar bidden. Goedertieren en heilige heren in de hemel. Uw voorzienige hand is het, uw voorzienige zorg. Die ons deze avond op deze plaats brengt. Of de hand van waaruit we gezeten in de woonkamer of misschien zelfs wel op bed gelegen thuis mogen meehoren wat de geest door het woord dat opengaat getuigt. En heren, dan mogen we daarin opmerken, moeten we daarin opmerken. Uw genadige zorg. Dat u ons naast en na de uitdeling op uw dag in uw huis nog ook het woord nog meedeelt op deze door de weekse ontmoetingen. Om ons te wijden in de voederen plaats van uw getuigenis, uit te delen van menigerlei genade, nadat u weet en nadat u vindt dat in ieder van ons nodig is. Heere, heb dank en we bidden van u, wees u zelf als de God van dat woord aan deze plaats. Want als het aan ons overgegeven en overgelaten is, om het woord te ontvouwen, om het woord te lezen, om het woord te verstaan, ach dan, kan daar geen verwachting zijn. Heere, wie zal verstaan de dingen die van de geest van u zijn, dan door de geest van u. En wil ons daarom bij de hand vatten, ons oog opmerkzaam maken en ons hart ontvankelijk voor dat wat u zegt en aanwijst en leert tot bekering, tot vernieuwing, tot vertroosting en naar alles wat in het leven nodig is, in het leven achter u aan wel te verstaan. Heere, dan kent en doorgrondt u ons. U weet wat op een avond als deze bij ons is, wat ons bezet, wat ons drijft, wat ons ook beklemmen kan, wat op ons wegen kan. De een zal een tijd van voor en van voorspoed en vrede genieten, de ander gaat door een diepe weg van kruis en tegenheden. Wil u zelf dan kenbaar maken als die overste Salomo, en ons onder uw heerschappij, en in voor en in tegenspoed, in volle vrede laten gaan. De vrede van uwentwege, te weten in alle tijden van het leven de uwe te zijn, en voor uw rekening te komen. En heren, dan zullen wij vanavond opmerken wat het voor het volk betekende om onder deze koning te leven. Dat inderdaad, zoals we dat zo even hebben gezongen, een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervulde bergen en velden. Heren, maar ook zullen we er getuigen van zijn, hoe die koning met dat verstandig hart nochtans ontvankelijk bleek en ontvankelijk bleef voor de dwaasheid. Opdat wij deze avond ook niet zouden eindigen in Salomo, maar eindigen in hem en bij hem, uw lieve zoon, die opperste wijsheid, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, de Heere Jezus Christus. Heere, leid het alles tot de eer van uw heerlijke naam. Laat het alles medewerkend en goede, en voorzie daartoe in alles wat ons ontbreekt en niet gemist kan worden. Dat bidden we uit genade, in de vergeving van de zonden, in de naam van hem, uw lieve zoon, die gij altijd hoort. Amen. Wij lezen verder waar we gebleven zijn. En dat betekent dat we opslaan 1 Koningen 4. En ik begin te lezen bij het 20ste vers. Het gedeelte daarvoor noemt ons alle staatsbeambten en hofbeambten van Salomo. En het tweede deel van hoofdstuk 4 geeft ons een blik op zijn rijk, zijn volk, onder de heerschappij van deze vredevorst. We lezen 1 Koningen 4, te beginnen bij vers 20. 1 Koningen 4 vanaf het 20ste vers. En daar vervolgt de Heilige Geest de beschrijving van de geschiedenissen van Salomo als volgt. 1 Koningen 4 vers 20. Juda en Israël waren velen. Als zand dat aan de zee is in menigte, etende en drinkende en blijde zijnde. En Salomo was heersend over al de koninkrijken, van de rivier tot het land der Filistijnen en tot aan de landpalen van Egypte. Die brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven. De spijze nu van Salomo was voor één dag 30 kormeelbloem en 60 kormeel. 10 vette runderen en 20 weiderunderen en 100 schapen, uitgenomen de herten en reeën en buffels en gemeste vogels. Want hij had heerschappij over al wat op deze zijde der rivier was, van Tifsa tot aan Gaza, over alle koningen op deze zijde der rivier. En hij had vrede van al zijn zijden rondom. En Juda en Israël woonden zeker, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo. Salomo had ook 40.000 paardenstallen, tot zijn wagens en 12.000 ruiters. Die bestelmeesters nu, een ieder op zijn maand, verzorgden de koning Salomo en al degenen die tot de tafel van de koning Salomo naderden. Ze lieten geen ding ontbreken. De gerst nu en het stro voor de paarden en voor de snelle kamelen brachten zij aan de plaats waar hij was, een ieder naar zijn last. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, en Kalkol, en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak 3000 spreuken, daartoe waren zijn liederen 1005. Hij sprak ook van de bomen, van de cederboom af, die op de Libanon is, tot op de hyssop, die aan de wand uitwast. Hij sprak ook van het vee, en van het gevogelte, en van de kruipende dieren, en van de vissen. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden. Tot zover de lezing van 1 Koningen 4. Voordat wij verder nadenken over de betekenis van deze woorden, ook wat vooruitzien op wat ze betekenen met het oog op het vervolg, zingen wij nog uit Davids gebed voor zijn zoon. We zongen daar al eerder uit, Psalm 72. Maar als u zich probeert voor te stellen wat we zo even hebben gelezen, de welvaart, de vrede, het welzijn van het volk onder de regering van Salomo, dan spreken deze woorden te meer. Psalm 72 vers 2, de bergen zullen vrede dragen en 4, het rechtvaardig volk zal welig groeien. De versen 2 en 4 van Psalm 72.
Thank you.
vrienden, Salomo's wijsheid bleek ons laatst uit zijn eerste rechtspraak. U zult zich dat nog ongetwijfeld herinneren. Het verstandige hart van de koning kwam tot uitdrukking in dat wonderlijke vonnis. Maar de wijsheid van deze koning van Israël komt ook tot uitdrukking in de manier waarop hij zijn koninkrijk geregeerd heeft. We hebben er iets van gelezen in 1 Koningen 4. Het gedeelte daarvoor, dat heb ik even gelaten voor wat het is. U leest dat nog maar eens rustig door. Daar wordt ons duidelijk gemaakt hoe Salomo zijn rijk georganiseerd heeft, zijn regering ingericht heeft, waaruit wijsheid spreekt. Opmerkelijk is daar wel dat Juda niet genoemd wordt onder de 12 districten waarin het rijk wordt ingedeeld. En je vraagt je dan af waarom. Waarom wordt Juda apart gezet? Waarom hoeft die stam niet bij te dragen aan alle kosten die verbonden zijn aan de hofhouding, de enorme hofhouding van deze grote vorst? Had Salomo daar goede gronden voor? We weten dat niet. Maakt hij dat onderscheid terecht? Was het verstandig om dat te doen? Of heeft dat mogelijk kwaad bloed gezet? Ook dat weten we niet. Maar je zou kunnen denken, daar zou een kiem kunnen liggen voor de latere scheuring van het rijk. Daarvan is nu nog geen sprake. De Bijbelschrijver heeft het in 1 Koningen 4 consequent over Juda en Israël. Straks valt het rijk uiteen, straks wordt het rijk gedeeld, zoals u weet, maar onder de regering van koning Salomo is daarvan nog geen sprake. Samen is dat volk, zo lazen we, talrijk als het zand dat aan de zee is in menigte. Zoals de Heere beloofd had. Evenals het land, dat is, zoals hij gezegd had, een land vloeiend van melk en honing. Het rijk van Salomo is ook buitengewoon uitgestrekt. Het grenst aan de oostkant aan de rivier, zo lezen we. Daarmee wordt de rivier de Eufraat bedoeld. En het strekt zich uit tot in het westen, het land van de Filistijnen, zo staat er in vers 21, en tot aan de landpalen zelfs van Egypte. Bovendien, en ook dat is naar de belofte van de Heere, de belofte aan Abraham, Genesis 22, bovendien is naar de belofte van de Heere Israël in bezit van de poort van de vijand. Alle vorsten, zo lazen we, van alle volken rondom, ze komen naar koning Salomo toe om hem geschenken te brengen om de gunst van de koning te winnen en te werven. En ze schikken zich allemaal naar de regering van deze vorst. Salomo's regering zou vrede brengen. Anders dan zijn koning, zijn vader David, zou deze koning geen oorlog voeren. Er zal welvaart zijn. Wat zegt dat 20e vers dan veel? Juda nu en Israël waren velen als zand dat aan de zee is in menigte, etende, drinkende en blijde zijnde. Je kunt deze periode onder de regering van koning Salomo inderdaad wel duiden als Israëls gouden eeuw, zoals het wel gebeurd is. Het volk is etende en drinkende en blijde zijnde. En als we dan de woorden van Psalm 72 zingen, dan moeten we zeggen, ja, de bede van vader David voor zijn zoon, voor deze nieuwe koning, is door de Heere op een wonderlijke en royale wijze inderdaad verhoord. De bergen zullen vrede dragen. En de Heilige Geest geeft ons in 1 Koningen 4 ook een indruk van de rijkdom van het koninklijke paleis. Er is heel wat nodig om alle monden te vullen. Vrouwen, kinderen, lijfwachten, beambten. Men zegt dat de hofhouding van koning Salomo, alles daarbij inbegrepen, bijvoorbeeld ook zijn ruiters, dat dat 32.000 mensen waren. Nou, daar komt heel wat voedsel aan te pas. We hebben samen met elkaar opgelezen hoeveel er nodig was voor één dag. En de Bijbelschrijver tekent aan dat er niemand tekort komt. Iedereen deelt in de weelde en in de overvloed van deze koning van Israël. Ook het volk deelt erin. Ja, niemand leeft, zouden wij zeggen, onder het bestaansminimum. Ieder zit onder zijn wijnstok en ieder zit onder zijn vijgenboom, zegt de Bijbelschrijver. En u weet, dat is in de Bijbel een staande uitdrukking voor welvaart, voorspoed, weelde. Ieder zit onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Iedereen mag het goede met deze koning en van deze koning genieten. Er is geen oorlog, er is geen oorlogsdreiging, geen misoogsten of akkers die geplunderd worden door buitenlandse benden. Het was een tijd van vrede en niet voor even. Een wijnstok en een vijgenboom dragen pas een paar jaar nadat ze geplant zijn vrucht. En ieder zit eronder. Als je dat zo op je in laat werken, dan, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan vervult dat je hart wel met iets van een heilig heimwee, denk ik. Niet dat wij niet welvarend zijn. Dat zou ik niet graag durven beweren. We maken, al wil ik zeker niet de zorgen van deze of gene ontkennen of bagatelliseren, maar wij maken toch met elkaar een tijd van buitengewone weelde mee. En dan blijken het inderdaad sterke benen te zijn die die weelde kunnen dragen. Of is er meer nodig dan sterke benen? Welvaart. Als het over ons land en ons volk gaat, genieten we bovendien een tijd van vrede. Niet waar? We zijn niet in staat van oorlog, al is er wel sprake van allerlei soorten en maten van geweld. En al struikelt het recht op de straten, dat weet ik, maar toch, het zou van ondankbaarheid jegens de Heere getuigen, als we onze ogen zouden sluiten voor het vele goede dat Hij ons geeft en ons nog altijd laat. Desalniettemin krijg je bij het zicht op het volk en het land onder de heerschappij van Salomo iets van heimwee. De bergen zullen vrede dragen. Het volk is etende en drinkende en het is blij. En wie heeft dan vandaag de dag niet de beelden op zijn netvlies van die kapot gebombardeerde steden? Bijvoorbeeld in Syrië. En wie heeft niet op het netvlies de beelden van die vluchtelingenstromen? En van die mensen die onder worden gebracht in vluchtelingenkampen met alle ellende van dien? Wie ziet niet voor zich de aangrijpende foto's van die hongerkinderen in Afrika? Uitgemergeld, letterlijk, tot op het bot. En wie laat het koud om te zien hoe een kinderlijkje aanspoelt op de kusten van het zuiden van Europa? En dan kun je ook nog denken aan alle rampspoeden in deze wereld. Veroorzaakt door ontketende en ontspoorde natuurkrachten, ziekten, epidemieën, de schepping die kraakt tot in haar voegen. De bergen zullen vrede dragen. Hoe ver weg is dat? Maar, zoals in de dagen van Salomo de Heere woord hield en zijn belofte vervulde, zijn volken thuis gaf en welvaart en vrede, zo zal hij dat ook in deze laatste dagen gestand doen. Immers, het rijk van Salomo is in allerlei opzichten een spiegel op het rijk van Christus. De vorst van de vrede. Ik ga maar na. Salomo's rijk, zo begon ik, was wijds en uitgestrekt van de Eufraat tot aan de grenzen van Egypte. Het rijk van Christus omvat hemel en aarde. In Salomo's dagen zat ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Het rijk van Christus zal er nog veel heerlijker overvloed en rijkdom meebrengen. En dan de vrede. In Christus breekt de vrede aan. Vrede op aarde en in mijn ziel, voor wie hem te voet valt, verbroken, en die het niet op kan, dat hij een Christus is, een vredevorst, die zo een als hij, als zij, zijn vriendschap biedt. Vrede, hier in beginsel, maar onder de heerschappij van deze meerdere Salomo gaat het bovendien aan op de vrede, die eeuwig en volkomen en volmaakt zal zijn. Het zal eens alles door de vrede bloeien. En zoals de Heere gedacht aan zijn woord aan Abraham gegeven, en dat rijk van vrede gaf onder de heerschappij van Salomo, zo zal hij dat rijk van vrede geven onder de heerschappij van zijn meerdere Salomo, zijn Jedidja, zijn beminde, zijn zoon, zijn Christus. Jesaja heeft ooit gezegd: ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen geen oorlog meer leren. Daar gaat het naartoe, onder de heerschappij van Christus. Maar het feit dat het rijk van Salomo zo een spiegel mag zijn op het rijk van die meerdere Salomo, dat brengt natuurlijk ook zijn wijsheid aan het licht. Ik begon net te zeggen dat de rechtspraak van de vorige keer de wijsheid van Salomo toonde, maar deze regering van hem en zijn rijk en het bestuur van dat rijk brengt ook zijn wijsheid aan het licht. En de Bijbelschrijver legt daar afzonderlijk de nadruk op. Vers 29, en God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever van de zee is. En de wijsheid van Salomo gaat de wijsheid van al die andere wijzen te boven. En de wijsheid, vers 30, van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. En dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, en Galkol, en Darda, de zonen van Maal. De eerste twee namen komen nu natuurlijk bekend voor. Die komen we ook in het psalmboek tegen. Ezra en Heman. De anderen zijn waarschijnlijk geen Israëlieten. Maar de wijsheid van Salomo gaat de wijsheid van alle die te boven. En zijn ster reist snel. We lezen vers 31. En zijn naam was onder al de heidenen of onder al de volkeren rondom. En hij sprak 3000 spreuken. Daartoe waren zijn liederen 1005. En het 34ste vers. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. En wie kennis neemt van zijn wijsheid en van zijn wijze woorden, die zal dat ook begrijpen. En je kunt die wijze woorden van Salomo terugvinden in het Spreukenboek. Volgens vers 32 liet Salomo 3000 spreuken na. Als u de spreuken uit het Spreukenboek natelt, dan komt u ongeveer aan 1000. Dus dan moeten er nog 2 keer zoveel bij zijn geweest dan in het Spreukenboek staan. Of denk aan Psalm 127. Een van die 1005 liederen die Salomo in totaal heeft nagelaten, noem ik natuurlijk ook het lied der liederen, het hooglied. Wat maakt de wijsheid van Salomo zo bijzonder? Wat maakt nu zijn woorden zo bijzonder? Wat maakt zijn nalatenschap zo bijzonder? Wat maakt zijn wijsheid zo bijzonder? Zo bijzonder? Dat Salomo eigenlijk in zijn eigen tijd al als een wereldwonder werd beschouwd. Als er toch staat dat van alle volken, vers 34, er kwamen om de wijsheid van Salomo te horen, dan betekent dat toch dat hij door allen van rondom werd beschouwd als wel iets heel bijzonders, een fenomeen. Wat maakt de wijsheid van Salomo zo anders? Ik bedoel, er waren wijzen onder de Egyptenaren. Er waren wijzen onder de volken van het oosten, die toch ook uitmunten in grote wijsheid en die ook tot op deze dag worden gelezen en geciteerd. Maar wat maakt de wijsheid van Salomo dan anders? Wijsheid. De Bijbel, de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, noemt het chogma. Dat hoor je nog in ons woord gogem. Chogma, dat houdt in dat iemand veel weet, maar dat niet enkel in de theoretische zin, zou je kunnen zeggen, ook in de praktische zin. Het is niet alleen kennis hebben, maar ook de toepassing daarvan zien. Daarom is wijsheid ook wel inzicht. Inzicht. Vooral onderscheidingsvermogen. Om onderscheid te zien en onderscheid te kunnen maken tussen goed en tussen kwaad. En het goede te zoeken en het kwade te mijden. En die chogma, die wijsheid, die zetelt dan ook niet vooral in je hoofd. Of in je hersenen. Maar die zetelt vooral, u begrijpt het al, in het hart. Wat begeerde Salomo van de Heere? Een verstandig hart. Wijsheid. Deze wijsheid. En wat blijkt nu? Zo'n verstandig hart als Salomo had, had niemand. Niemand. Ik zei al, Egypte had ook zijn wijzen. Indrukwekkend. Vergissen we ons niet. Edom had ook zijn wijzen. En ik zou u woorden kunnen citeren van wijzen uit Egypte, uit Edom, die blijk geven van diep inzicht. Maar nog eens, wat maakt nu de wijsheid van Salomo zo speciaal dan? Wat maakt zijn wijsheid zo anders, zo meer, zo dieper? Is het niet dit? Dat Salomo, u leest de spreuken maar eens door. Dat Salomo het telkens heeft over de vreze des Heren. Wat is het beginsel van de chogma? Wat is het beginsel van de wijsheid volgens Salomo? De vreze des Heren. En Salomo, of hij nu kijkt naar de bomen, vers 33, of hij nu kijkt naar de bomen, of spreekt over het vee, of over het gevogelte, of over de kruipende dieren, of over de vissen, telkens weer merkt hij in dat alles ook de hand des Heren op. In zijn spreukenboek en prediker. Als een voorafschaduwing van hem, die meerdere Salomo, Christus, die ook sprak over de bomen, die ook sprak over het vee, die ook sprak over het gevogelte, die ook sprak over de vissen, denk maar aan de gelijkenissen, maar die de volmaakte wijsheid was. En wijs maakt tot zaligheid. En dat is Salomo niet. Volmaakt wijs. Begrijp me goed. Wij kunnen maar met de meeste verwondering over de wijsheid van Salomo spreken. Ze was van de Heere gekregen in bijzondere mate. We kunnen maar verwonderd zijn over de Heere zelf, die Salomo met die bijzondere wijsheid begiftigd heeft. Maar Salomo blijft met alles wat hij is en is geworden. Salomo blijft een begenadigde zondaar. En ook zijn hart, dat verstandige hart, dat blijkt vatbaar en dat blijft vatbaar voor de verleiding van vlees en wereld. En in dat verband is er iets in het gedeelte wat we hebben gelezen, wat ons toch een beetje ongerust maakt. Ik loop nog niet op alles vooruit, maar we komen hier dingen tegen die de Bijbelschrijver niet onder het tafelkleed houdt, die ons toch wat ongerust maken. En het houdt verband met die bijzondere, of moet ik zeggen die bizarre, rijkdom van Salomo. In hoofdstuk 10 horen we daar nog meer over. Maar ook hier al lezen we, vers 26, over 40.000 paardenstallen voor wagens en 12.000 ruiters. En je denkt bij jezelf, wat moet die man met al die paarden beginnen? Wij zouden zeggen de cavalerie. Want paarden, lees de profeten er maar op na, paarden in die tijd werden louter gebruikt voor de oorlogvoering. Op het slagveld. Maar Salomo zou geen oorlog voeren. Salomo zou in zijn leven geen slag leveren. Anders dan zijn vader, David. Wat moet die man met 40.000 paardenstallen? Je denkt dan bij jezelf, heeft hij die paarden puur voor de show? Heeft hij ze om er indruk mee te maken? Dat hadden zijn broers gedaan, hè? Die kwamen we de eerste twee keren tegen. Adonia en Absalom. Van hen lezen we dat ze paarden hadden. David, zijn vader, had zich er verre van gehouden. Van David lezen we dat niet. Als David al een rijdier gebruikte, dan was dat een muilezel. Weet u het nog? De dag dat Salomo wordt gezalfd, wordt uitgeroepen tot koning van Israël, laat David hem rijden op zijn eigen muilezelin. In hoofdstuk 9 worden we wat nader geïnformeerd op dit punt. En dan blijkt dat de handel in paarden onder de regering van Salomo een hoge vlucht neemt. En moeten we dan niet vaststellen, goede vrienden, het is een ontsporing die het bijna onvermijdelijke gevolg is van zoveel weelde. Want weet u eigenlijk wel waarom David geen paarden had? David hield vast aan de geboden van God ten aanzien van de koningen van Israël. Ik heb het over de zogenaamde koningswet. Die vindt u in Deuteronomium 17. Daar heeft de Heere bij monden van Mozes al geboden hoe een koning over zijn volk koning zou zijn. En die koningswet, die wil ik toch even met u lezen. Deuteronomium 17, vanaf het 14e vers tot het 20e vers. Want dat werpt een duidelijk licht op wat we hier in 1 Koningen 4 ontdekken met elkaar. Deuteronomium 17, en dan begint het bij vers 14. Wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heere uw God geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult, ik zal een koning over mij stellen, al zal de volken die rondom mij zijn, zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broederen zult gij een koning over u stellen. Gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde man die uw broeder niet is. Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen. En het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. Terwijl de Heere u gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Voort zal het geschieden, als hij op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, op zijn troon, zo zal hij zich een dubbel, een kopie, van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht van de Levitische priesters is. En het zal bij hem zijn. En hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders, en dat hij niet afwijken van het gebod ter rechter of ter linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, in het midden van Israël. Deze wet, de zogenaamde koningswet, had Salomo dagelijks te lezen. Een kopie van die wet moest onder handbereik zijn. En het valt natuurlijk meteen op dat drie dingen not done zijn. Veel paarden, veel vrouwen en de rijkdom vermenigvuldigen. Salomo gaat in deze niet de weg van zijn vader. David had om die reden geen paarden. En niet alleen in deze gaat hij niet in de weg van zijn vader. Ook als het gaat over het vermenigvuldigen van vrouwen en van goud en zilver, schuift Salomo deze koningswet terzijde. En wat betekent dat dan? Wat moet Salomo met die 40.000 stallen? Zijn vader zong Psalm 20. David. Deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. En Salomo, wijs als geen ander, heeft ongetwijfeld geweten wat we vinden in Psalm 33. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. Iets wat Farao met zijn wagens en zijn ruiters wel duidelijk had ondervonden. Is dit enkel pronkzucht? Is het een hang, een honger naar rijkdom? Of is het een extra zekerheid die laat zien dat de afhankelijkheid van de Heere kwijnt in zijn hart? Is er een andere wind gaan waaien? Geeft Salomo toe aan de tijdgeest? Het zijn maar vragen, maar wel vragen die verontrusten. Salomo had ook 40.000 paardenstallen. Laat de Bijbelschrijver bijna in het voorbijgaan ons even weten in 1 Koningen 4. Maar is dat een soort verkeerslicht dat op oranje springt? Is het een kiem van iets meer, iets groters? Als je die vragen stelt, als je die vragen hebt, dan word je er bij het verder lezen van het koningenboek niet geruster op, bepaald niet. Wie verder leest in 1 Koningen 5, dat zullen wij nu niet doen. Maar die is geneigd om eerst opgelucht adem te halen. Je zit met die vraag over die paarden, over al die paardenstallen, over al die ruiters. Wat is dat toch? Wat betekent dat toch? Wat moet Salomo daar toch mee? Wat betekent dat ook geestelijk in zijn leven? Is hij minder afhankelijk van de Heere geworden? Heeft de rijkdom zijn hart gewonnen? Is vlees en wereld hem te sterk geworden? En dan lees je in 1 Koningen 5 over de bouw van de tempel. En dan haal je opgerucht adem. Het gaat Salomo toch vooral om de zaak en de naam en de eer en de dienst des Heeren. We halen opgelucht adem. Vanaf hoofdstuk 5 gaat het immers in het eerste koningenboek over het Magnus Opum, het grote werk van Salomo, de tempelbouw. En dat was ook een groot ding in zijn leven. 1 Koningen 1 tot en met 11 gaan over Salomo. Zijn leven, zijn regering, zijn sterven. 11 hoofdstukken. En van die 11 hoofdstukken gaan er 4 over de tempelbouw. Dus bijna de helft beslaat dat. Dat zegt iets over de bijzondere betekenis van deze koning. Hij heeft de Heere een huis gebouwd. En zijn bijzondere wijsheid stelde hem daartoe in staat. Salomo mag doen wat zijn vader zo graag wilde. De Heere een huis bouwen. En de bouw begint, aardig om te weten, op de 480ste verjaardag van de Exodus uit Egypte. Eindelijk komt die oude geschiedenis tot een eind. Over die bouw zou veel te zeggen zijn, dat doe ik niet. De Bijbel zegt er wel veel over, dat zegt weer wel veel. Maar we houden ons iets meer bij de persoon van Salomo, nu. Maar opmerkelijk is het wel, hè. Het moet een schitterend gebouw zijn geweest. De tempel van Salomo. Alleen al bijzonder vanwege de wijze van bouwen. De bouwplaats is gehuld in volstrekte stilte. Stel het u voor. Je hoort daar niks, zegt de Bijbel. Want er wordt alleen gebouwd met volmaakt passende stenen. Er is geen hamerslag gevallen op die bouwplaats. Geen hamerslag. De steen kwam pasklaar aan op de plaats waar de tempel verrees. De kerkvader Theodoretus, die denkt dat dat kwam omdat God de stenen zo had laten ontstaan. En volgens de Talmud, de Joodse uitleg van het Oude Testament, heeft een speciale worm de stenen precies op maat geknaagd. Ik denk dat ze gewoon in de steengroeven op maat gemaakt zijn. Maar denkt u verder aan de materialen die bij deze bouw gebruikt zijn. Een onvoorstelbare hoeveelheid kostbaar hout aan goud is daaraan te pas gekomen. Zoveel zelfs dat van meerdere kanten de vraag is opgeworpen of dit niet de vorm van verkwisting is. Kan dat wel? Als het gaat om het huis van de Heere. Is dan niet het beste goed genoeg? Ik laat dat punt nu liggen. Hedendaagse critici kunnen gerust zijn. Het was buitengewoon duurzaam. Alleen de allerbeste materialen zijn gebruikt voor de bouw van dit bedehuis. We zouden, om nog één voorbeeld te noemen, kunnen denken aan de twee cherubs die Salomo in het heiligste van de tempel een plaats geeft. En de prediking die van die cherubs uitgaat. Denk het u in, daar stonden twee engelengestalten van 2,5 meter hoog. Onder hun vleugels van dezelfde lengte zal later de ark worden geplaatst. En die cherub staat er in de Bijbel dan, die kijken huiswaarts. Huiswaarts. Wat betekent dat? Stel dat iemand de tempel zou betreden, het allerheiligste, dan kijkt hij die engelen recht in het gezicht. Die engelen kijken je aan, als je nadert tot de troon van God. Als wachters van het verloren paradijs, kijken ze je aan. Kortom, wie die tempel had mogen betreden, die zou ongetwijfeld dat gedaan hebben in de geest van Psalm 27. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog in die heilige gebouwen, waar ik Gods liefelijkheid en zijn schone dienst mag aanschouwen. Want daarvan schittert alles, daarvan spreekt alles. En er zou geen woord te veel gezegd zijn om te zeggen, dit is een heerlijk werk, een opus magnum, een groot werk. En dat is natuurlijk tegelijk een van de meest uitgesproken momenten waarop Salomo ons doet denken aan hem, die dat geestelijke huis opricht, Christus, naar Gods gemaakt bestek. En die dat huis bouwt naar de volkomen wijsheid die hem eigen is. En dat tegen een prijs waar de kostbaarheid van Salomo's tempel bij in het niet valt, want hij bouwt zijn tempel tegen de prijs van zijn eigen dierbaar bloed. Het dierbaar bloed van die meerdere vredevorst. Maar dan moet je in gedachten eens even een paar stapjes achteruit doen. Als je die tempel ziet, die machtige tempel, die rijke tempel, die heerlijke tempel, dan moet je in gedachten eens een paar stapjes achteruit doen. En dan vragen we ons af, ja maar is dit eigenlijk wel Salomo's allergrootste werk? Is dit wel zijn opus magnum, zijn grote werk? Misschien vindt u dat een vreemde vraag, maar toch is die vraag niet zo vreemd. Zeker, de tempel is een groots bouwwerk geweest. Tot stand gebracht door Salomo. Alleen, het is niet het enige grootse bouwwerk dat hij gebouwd heeft. En dan raken we de opluchting van daarnet weer kwijt. We waren opgelucht bij het zien dat Salomo die tempel ging bouwen. Gelukkig, de zaak van de Heere heeft toch nog zijn hart. En ik zeg niet dat de zaak van de Heere zijn hart niet had. Maar hier raken we die opluchting van zo net toch weer kwijt. Want Salomo bouwt niet alleen voor de Heere een huis. Hij bouwt ook voor zichzelf een huis. En de bouw van zijn paleis, veelzeggend, doorkruist in het koningenboek de bouw van de tempel. De Bijbelschrijver verhaalt ze niet na elkaar, maar door elkaar heen. Alsof letterlijk die tempelbouw wat doorkruist wordt. En als we dat koninklijke paleis aan een bouwkundige inspectie onderwerpen, dan zouden we kunnen denken, ja maar, als de tempel een opus magnum is, een groot werk, dan is dit een opus major, een groter werk. Dat paleis dat concurreert eigenlijk met de tempel om de titel Salomo's levenswerk. Het zegt toch wel wat, dacht ik, hè, dat de koningin van Sheba, die ook al wat gewend was, reken maar. Dat de koningin van Sheba bij het zien van zijn huis, dus het paleis dus, een flauwte krijgt. En bij het zien van de speciale opgang vanuit dat huis naar de tempel. En dat paleis van Salomo is inderdaad een indrukwekkend bouwsel. Eigenlijk zijn het 5 gebouwen. Het eerste heet het huis van het woud van Libanon. Die zaal die is 50 meter lang, 25 breed en 15 hoog. Die zaal heet zo omdat er 4 rijen stammen van cederbomen in staan. En daardoor lopen 5 paden of lanen, alsof je door het bos in de Libanon loopt. Vermoedelijk zijn bovenop die ruimte nog 3 verdiepingen gebouwd, met op elke verdieping 15 kamers. Wellicht voorraad- of wapenkamers. En net als de tempel krijgt het paleis van de koning een voorhal of een vestibule. Het is een zuilenhal van 50 bij 15 meter. En aan de achterzijde van dat Libanon-woudhuis, met al die stammen erin, wordt een andere zaal gebouwd, de rechtszaal, met daarin Salomo's grote ivoren troon. En achter die troon komen trappen die leiden naar de privévertrekken van de koning. En de grootte van zijn gezin, denk aan al die vrouwen en kinderen, doen vermoeden dat ook dit deel van het paleis formidabel geweest is. En tenslotte krijgt de dochter van Farao, zijn eigenlijke vrouw, nog een eigen paleis. Ik zal u niet met de details lastigvallen. Maar de afwerking van dit enorme paleis is geen zinzuinig. En dan komen de vragen bij je boven. Ja toch? Natuurlijk, die koning die mag in een voornaam paleis wonen. En de plaats die Salomo ervoor kiest, is betekenisvol. Zijn paleis staat pal naast de tempel. Eigenlijk is dat paleis met het tempelcomplex verbonden via een speciale opgang. En je zou kunnen zeggen, het siert deze koning dat hij koning wil zijn bij de gratie Gods. Zijn paleis staat letterlijk naast de tempel. Hij wil zijn regering oefenen, zijn rechtspraak oefenen in de schaduw van het heiligdom. Alsof hij alleen al door de plaats van zijn paleis wil beleiden dat hij een koning begeert te zijn in horigheid aan de koning van Israël, de Heere zelf. Maar toch. Was er behoefte aan een paleis als dit? Was het oude paleis van David er dan zo slecht aan toe? Zo oud was dat toch niet? En als het onderhoud nodig had, volstond dan niet een stevige renovatie of een opknapbeurt, of speelt er meer? Ik wil een paar dingen overwegen als het gaat over dat magnifieke paleis van Salomo. De vraag of dat paleis echt nodig was, die kunnen we misschien niet 1, 2, 3 beantwoorden. Maar dan nog blijft de vraag of het zo groot en zo imposant moest zijn. En of het niet wat eenvoudiger kon. Voor Gods huis was het beste amper goed genoeg. Vandaar de dure houtsoorten, het vele goud, de rijke versieringen. Maar ook al is dit een paleis, het is wel het huis van een mens, nietwaar? Het wordt evenwel gebouwd naar het model van de tempel. Het lijkt er sterk op. En de afwerking is ongeveer gelijk. Is dat niet wat hoog gegrepen? Is dit misschien dan wel met recht overdaad te noemen? Verkwisting? Weet u, later zit Joachim op de troon van Salomo. Een van de laatste koningen uit het huis, uit de dynastie van David. En niet lang na zijn regering wordt de stad Jeruzalem ingenomen en wordt zowel de tempel als dat paleis verwoest. En dat terwijl Jojakim met zoveel zorg, ja, dat paleis verzorgd had. In het voetspoor van Salomo. Wat dat betreft dan. De rest was hij vergeten. Recht en gerechtigheid waren zoek. En het maakt dat de Heere Jeremia stuurt naar die koning Jojakim. En zijn verwijten aan het adres van koning Jojakim, die liggen er niet om. Het weedien klinkt. Namelijk, die daar zegt, de profeet zegt namens de Heere tegen Jojakim, die nazaat van Salomo, wee u, weedien, die daar zegt, ik zal mij een zeer hoog huis bouwen. En doorluchtige opperzalen. En hij bouwt zich vensters uit, en het is bedekt met ceder, het is aangestreken met meni. Zoudt gij regeren, omdat gij u mengt met de ceder? Heeft niet uw vader gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan, en ging het hem toen wel? Salomo heeft recht en gerechtigheid gedaan, maar raakt dit verwijt van overdaad aan het adres van Jojakim, raakt dat niet in een bepaalde zin ook hem? En we weten overdaad schaadt, ook geestelijk, juist geestelijk. Het voert van de Heere af. En van de afhankelijkheid van hem. Dan ben je toch beter af met Paulus. Die tevreden is en vergenoegd. En niet vroeg naar luxe of weelde. En als je dat zo optelt, hè, die paarden. Die 40.000 stallen. Dat paleis. Dan denk je aan het woord van Jezus. Over de leliën. Ze arbeiden niet. Ze spinnen niet. Ze maken zich niet druk. Ze komen niet in de verleiding vanwege pracht en praal. Ze zijn er enkel voor hun schepper. Maar u weet wat Jezus zei toch? Salomo was in al zijn heerlijkheid niet bekleed als een van deze. En deze ontvankelijkheid voor het overdadige geeft de hand aan nog iets anders. Rijkdom is één ding. Dat is per se het probleem niet. Maar op welke plaats komt het? Met andere woorden, heeft het niet ook daarmee te maken dat we verkeerde prioriteiten stellen, ook als we in de dienst van de Heere staan? Niemand zal er toch aan twijfelen of Salomo een knecht van God was. Maar het heeft me zo getroffen hoe de Bijbelschrijver de bouw van die twee huizen met elkaar verbindt. De tempel en het paleis. Hoofdstuk 6 eindigt met de mededeling dat Salomo 7 jaar gebouwd heeft aan de tempel. Maar, zo begint dan hoofdstuk 7, aan zijn eigen huis bouwde hij 13 jaar. Hoe komt dat? Wat zegt dat? Natuurlijk, je kunt allerlei factoren bedenken die dat kunnen verklaren. Voor die tempel waren al heel veel bouwmaterialen verzameld, op voorhand natuurlijk. Door koning David, mogelijk waren er meer bouwlieden betrokken bij de bouw van de tempel dan bij de bouw van het paleis. Bovendien was dat paleis heel wat groter dan de tempel. U hoort het goed? Dat paleis was heel wat groter dan de tempel. Maar desondanks, het feit dat de Heilige Geest het zo zegt. Alzo heeft hij 7 jaar daaraan gebouwd. Maar aan zijn huis bouwde Salomo 13 jaar. Het doet wat denken aan de dagen van Haggai. Na de terugkeer uit de ballingschap. Alles lag in puin. Waar te beginnen? Gods huis of het eigen huis? Dat huis van God had niet de hoogste prioriteit. En alle tijd en energie ging intussen naar de eigen wel doortimmerde huizen, zegt dan de profeet. En is dat ook niet een plaag van onze tijd? Het wil wat met die wel doortimmerde huizen. En de dienst des Heren, en de vrezen des Heren, krijgt hier een wereldse geest een voet tussen de deur. In dat paleis bedoel ik. En dat is natuurlijk breder dan het leven voor je huis zoals menigeen vandaag de dag doet. Het gaat over alles wat de dienst van God van zijn eerste plaats dringt. Wat dat dan ook is. Dingen naar de schema's van de wereld. Dingen die naar de schema's van de wereld begeerenswaardig en nastrevenswaardig zijn. Wij zien vanavond in de spiegel. We noemen deze dingen niet om Salomo af te waarderen. Hoe zouden we? We zien in deze spiegel om ons te verontmoedigen. Toch? Als een man met een verstandig hart kennelijk vatbaar is en kennelijk vatbaar blijft voor vlees en wereld, wat zullen wij dan? Ons verootmoedigen voor hem die de opperste wijsheid is. Met de bede. Laat toch mijn tong en mond en harten diepste grond u wel behagelijk wezen. Met de bede. Zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. En volharden in een gebed om volharding. En in een gebed om wijsheid. Tot hem. Die mild geeft en niet verwijt. Laten wij samen zingen. En voordien zal er ook gecollecteerd worden. Uit het gebed des Heren. Vers 7. Leidt ons in geen verzoeking ooit. Gij weet het. Onze kracht is klein. De driften veel. En het hart onrein, wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat, en het achtste verlos ons uit des bozen macht. Het gebed des Heren, 7 en 8. Zullen we danken en bidden. Goedertieren God en Heren in de hemel. We danken u van harte dat in uw woord alles in alle oprechtheid en eerlijkheid en daarom ook in alle ontdekking is beschreven. en dat er niet aan heilige verering wordt gedaan. Maar dat de Bijbelheiligen ons worden voorgesteld als begenadigde zondaren. En Heere, wat moeten wij dan klein zijn? Wie zou in de schaduw van deze uw knecht en uw koning kunnen staan? Salomo. En nochtans, ook in zijn hart, haakt dat zaad van vlees en wereld. Heere, wij bidden. Kom ons dan inderdaad te hulp. Wat wordt er van ons dan toch? En zo zien we op tot u, Heere Christus, die ooit alle koninkrijken op een presenteerblaadje kreeg aangeboden. Bij de verzoeking in de woestijn. Tegen de prijs van één knieval voor de vorst van de duisternis. Maar u was in uw gehoorzaamheid volkomen en volstandig. En dat meest heerlijke paleis uwer heerlijkheid, u hebt het verlaten. Die heerlijkheid bij de Vader opgegeven, prijsgegeven. De apostel zegt, het geen roof geacht. Om in de weg van die uiterste armoede rijk te maken. Zodat er in dat huis van de eeuwige heerlijkheid vele woningen zouden zijn voor mensen die één hulp en één hoop hebben. En dat is die meerdere Salomo, die hemelse vredevorst. Heren, we danken u dat zo uit deze geschiedenis ook luiken opengaan, vensters tot op hem. En we bidden, laat die gena ons vergezellen, ook als wij straks deze plaats weer verlaten. Als we wederkeren, terugkeren naar onze huizen. En ook deze avond nog inkeren tot u. Heere, zegen het woord. Laat het uw werk doen, dat zal het ook. Naar uw belofte. Vergeef genadig ons de zonden. En wil ons achtervolgen met uw zegen. Bewarend en sparend, Heere, niet omdat wij dat verdienen. We bidden het alles in de naam van uw lieve Zoon. En dat uit enkel genade, op u ziende, elkaar u toevertrouwend, ook als de nacht valt. Heere, in het bijzonder u toevertrouwend, ook onze koster die deze avond als koster zijn laatste dienst heeft uitgericht. Al zal er ongetwijfeld nog genoeg te doen blijven en een beroep op hem gedaan worden, we danken. Ook aan het einde van deze maand, aan het einde van deze dag, aan het einde van zijn dienstwerk. Voor alles wat u schonk aan hem, maar ook in hem. Heere, neem hem, neem ons allen voor uw goddelijke rekening. En dat alles ter ere van uw heerlijke naam. Amen. Van harte wel thuis en we hopen tot een volgende keer.